beetje andere manier dan zomaar even een druk op de bel. Ik wil dat doen in de context van Advent en verwachtingen. Wat voor verwachting heb jij voor deze kerst? Wat voor verwachting heb jij in deze Adventtijd? Wat verwacht je? En laat ik eens beginnen met dat idee van bezoek uit te werken. Stel je voor, er is een jonge man, Gerrit heet hij of zoiets, en die wordt door het leger uitgezonden naar Turkije om de Patriot-raketten daar te installeren in midden in dat gevaarlijke gebied tussen Syrië en Turkije. Of een paar jaar geleden dat iemand naar Afghanistan wordt gestuurd op missie. En die knul wordt naar huis gestuurd. En die kiest ervoor om zijn huis niet op te bellen, maar gewoon naar huis te komen. En op een gegeven moment gewoon op de deurbel te drukken en zijn moeder te ontmoeten. Hoe denk je dat die ontmoeting eruit ziet? Wat voor emoties komen daar los? Ik denk dat je behoorlijk met me eens zal zijn van wat een enorme verrassing en wat een enorme vreugde moet er in dat huis komen. Of niet? Het zou toch heel raar zijn als die moeder zegt, wat kom jij doen? Maar gewoon van, wauw, ben je terug? Hè? Ik hoor commentaar, zeg het eens. Ik had je niet verwacht. Ik had je niet verwacht, nee, inderdaad niet. Wat een vreugde zal er in dat huis zijn. Met andere woorden, bezoeken kunnen heel bijzonder zijn. Bezoeken kunnen onder bepaalde omstandigheden ons echt verrassen. Of zelfs genezend zijn, of zelfs helend zijn. Of ons goed doen. En daar zitten wat aspecten bij. Als een soldaat thuis komt bij zijn moeder, dan heeft dat natuurlijk een enorme ontlading van spanning die wegvalt. Maar je kent het ook op andere gebieden. Stel je voor dat iemand komt overlijden, een geliefde, en je gaat condoleren. Wat betekent dat voor die ander? Wat een fantastisch bezoek is het als jij iemand mist in je leven en een ander komt en die komt naast je staan. En die komt even de hand schudden. Of als je ziek bent en er komt iemand langs. Als je ziek bent en iemand heeft tijd voor je, dan stel je dat erg op prijs. Tenzij je zo loopt over te geven, noem maar op, dat je niemand wil zien, maar je kent het wel. Of als je een kerk wil verbouwen en mensen komen langs om mee te helpen klussen. Opmerkelijk, hè, dat die Fabian dan komt helpen. Iemand die we nog nooit in de kerk gezien heeft, die wel aan de kerk komt helpen. En wat doet zo'n bezoek dan goed? Of dat je achterloopt op school en de juf komt langs om je thuis onderwijs te geven. Als je onderwijs krijgt. Als je iets ontvangt waardoor je er beter voor komt te staan. Al die bezoeken kunnen heel bijzonder zijn. Maar er is één bezoek wat nog mooier is. Dat is wanneer je je meest geliefde ontmoet en elkaars harten deelt. Als je elkaars harten in elkaar vallen. Als je oog tot oog staat met datgene wat je het meeste lief hebt. En je kan je liefde delen. Zo'n bezoek is helemaal mooi, waar of niet? Voor alle getrouwde mensen en verliefde mensen hier. Ik hoop dat je dat één keer in de week minstens doet. Dat je een bezoek met je geliefde hebt. En dat je niet in de sleur van het leven zit. Maar Joke en ik doen ons best minstens één keer in de week er voor elkaar te zijn. En die hart te delen. Bezoeken kunnen heel bijzonder zijn. Nog mooier wordt het als je zegt, vanavond krijgen we bezoek. Maar dat bezoek wordt natuurlijk pas leuk als daar een element van onzin in zit. Van betrokkenheid. Van wanneer er naar je omgezien wordt. En niet wanneer, als de postbode langskomt. Dat heeft mijn interesse niet. Dat zal ook niet bij me blijven hangen. Maar iemand die naar me omziet en zijn liefde wil delen, dat zal zeker bij mij blijven zitten. Kerst is het feest dat God bij ons op bezoek kwam. En ik heb erbij gezegd, en dat hij komt en dat hij blijft komen. Een van de grootste gevaren met kerst is dat we kerst gaan zien als iets wat 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden en het kindje Jezus ook maar een klein kindje laten zijn, waar we toch verrekte weinig mee kunnen. Het is niet tastbaar, het is er niet. Maar kerst, als je dat zet in de herinnering dat God ons kon bezoeken, dat hij dat toen kwam, dat hij dat vandaag aan de dag nog steeds doet en dat hij dat morgen ook zal doen. Vandaar ook die tekst van Jack, dat hij zo mooi is. God is voortdurend bezig jou en mij te bezoeken. Ik heb de tekst uit Hebreeën gepakt, Hebreeën 2, vers 6 tot en met 8. Dat is een dubbeltekst die dus ook in de psalmen staat en staat het volgende. Veel eer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. Dat is dus in de psalmen. Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. Dat is de tijd waarin we nu leven. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. NBV-vertaling. Mijn favoriet is dan de Statenvertaling, behalve dan dat woord gij natuurlijk. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensenzoon dat gij hem bezoekt? Wat is de mens dat God aan ons denkt? Wie zijn wij dat God ons bezoekt? En in Psalm 8, vers 4 en 5 staat precies dezelfde tekst. Dus als referentie. Heel opmerkelijke tekst. Die dus zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komt, staat. Wie is de mens? Wie ben jij? Wie ben ik? Dat God aan jou gaat denken. En wie ben jij? Wie ben ik? Dat God ons op bezoek komt. Dat hij op de deurbel van je hart drukt. En dat hij bij jou op bezoek komt. Wat beter gezegd is, wat is er eigenlijk zo bijzonder aan jou dat God op bezoek komt? Ben je wel zo bijzonder? Ben je wel de moeite waard dat God bij jou en bij mij op visite komt? Met andere woorden, wat hebben wij te bieden? Nou, van de mens kan je in de regel zeggen dat er altijd wel ergens oorlog is. Of niet? Dat is de mens wel. Als kerk kunnen we zeggen, we doen het erg goed met kinderen. Toch? Ik werk bij de Evangelische Omroep en als je dan niet-christenen spreekt, die maken absoluut geen verschil tussen katholiek, niet-katholiek, pinkster of wat dan ook. Maar dit is het beeld wat de kerk ze nu en dan produceert. Als het gaat om rijkdom en armoede, we vreten de hele derde wereld op. En dat doen we zonder met onze ogen te knipperen. Dat vinden we, dat kan wel. En als je naar de westerse maatschappij kijkt, dan is het toch vooral me, myself en I. De nieuwe drie-eenheid die we graag willen dienen en volgen. Dat herkennen jullie toch wel een beetje of niet? Het is natuurlijk heel hard wat ik neerzet. Of ben jij zoveel beter? Even heel eerlijk zijn. Er is weinig voor nodig voordat ik ook ruzie maak. Het is de genade van God dat dat gelukkig vaak niet gebeurt. Maar er hoeft maar weinig te gebeuren of ook in mijn hart zaait zich onrust en zaait zich haat, nijd of wat dan ook. Er hoeft maar weinig te gebeuren of ik respecteer de grenzen van een andere persoon ook niet. Zij zeggen, nou ja, mijn kinderen, dat zou je toch niet doen, Henk? Nee, natuurlijk niet. Hoewel, waar begint dat? Begint dat niet bij de grenzen van iemand naast je te respecteren? En hoe moeilijk is dat? En als je eenmaal over grenzen heen trapt, hoe ver ga je dan? En als het gaat om mijn portemonnee, nou ja, ik heb toch net aan de voedselbank gegeven, dus dat zit wel weer goed, toch? Of niet? Of niet? En ik worstel dagelijks met mezelf en met mij en met ik. Wat word ik er beter van is een, toch wel een heimelijke vraag die vaak bij mij in mijn leven centraal staat. Of niet? Wat is mijn positie dan? Wat mag ik dan doen? En hoe kijken mensen naar mij? In die wereld komt Jezus. En hij brengt ons een bezoek. Een bezoek waarin hij zegt van, ik wil die mens opzoeken. Die komst van Jezus wordt een goede tijding genoemd. I bring you glad tidings. Ik breng je een goede tijding. Dat is wat de engel zegt. God die bij de mens op bezoek komt, is een goede tijding. Ja, dat is een hele goede tijding, een heel goed bericht voor de mensheid. Of dat voor God zo'n leuk bericht is, want hij stapt wel in die wereld. En dus de goedheid van de goede tijding, de goedheid van dat mooie bericht, ligt 100% aan Gods kant. Laat ik het beter zeggen. De goede tijding, het goede bericht, dat dat goed is, ligt voor 1000% aan Gods kant. Er is weinig wat de mens in kan brengen om te zeggen van, nou, het wordt toch wel eens tijd dat u een keertje bij mij visite komt, of niet? Weinig. Sterker nog, God heeft alle reden. Als God zegt, als de psalmist zegt, wat is de mens dat u aan hem denkt? Wat is het mensenkind dat u naar hem omziet? Dan zegt God, ik kom. Want er valt wat te condoleren. Ik kom, want er is ziekte. En bij God gaat dat iets verder dan mijn wel of niet opkomende verkoudheid. Als God zegt, ik kom je condoleren, komt hij ons condoleren met het feit dat ons leven zo dood als een pier is. Daar zit absoluut geen leven in. Jij en ik hebben wedergeboorte nodig. Want het aardse leven, forget it mensen. En we zuigen eraan als een lolly van 80 jaar, waarvan we hopen dat die alsmaar lekkerder wordt. Maar hier en daar zien we toch wel wat aardige scheuren in de muren zitten van het bouwwerk, of niet? De mens is dood en ten dode opgeschreven. De mens is ook ziek. Ziek van zijn eigen zonde. Ziek van zijn eigen egoïsme. En jij en ik hebben voortdurend heling nodig. En wel het meeste nog een beetje over onze eigen identiteit. Wie zijn we nou eigenlijk? En er valt aardig wat te herstellen. Er is de Oosterkapel een kleine klus bij. Maar aan jou en ik valt best nog wel wat te vertimmeren, of niet? En dat bedoel ik niet verbouwen zoals ze dat op straat zeggen. En zal ik je even verbouwen, dat bedoel ze wat anders. Maar als God in het herstelwerk zit, zit hij wel degelijk in het herstelwerk. En zelfs aan mij valt nog wel wat te verbouwen. Ik had een amen verwacht, maar ja. Hè? Nee. Ik moet wel zeggen, hoe ouder je bent, hoe meer je tot besef komt dat je toch nog behoorlijk wat mankeert. Weet je wel? Er valt nog wat te verbouwen. En er valt mij ook nog wel wat te leren. En jou ook. We denken dat we heel veel weten, maar we weten niet zo gek veel. Wat kan nou de reden zijn dat God zegt, ik kom op bezoek. Henk, ik kom op bezoek om van jouw dode leven nieuw leven te maken. Henk, ik kom op bezoek om de zonde van jouw leven, de ziekte in jouw leven, te genezen. Ik kom op bezoek, Henk, om herstel te brengen in jouw leven. Daar waar dingen kapot gemaakt zijn, wil ik helpen om ze heel te maken. Ik kom op bezoek om je te onderwijzen wat wel de waarheid is, in plaats van wat jij denkt. Wat kan toch de motivatie zijn dat God bij jou en bij mij op bezoek komt? En er is maar één antwoord. Het kan alleen maar liefde zijn. God moet ons wel ontzettend lief hebben als je zegt, ik wil daar op visite komen. En God heeft maar één verlangen, en dat is dat hij die liefde die hij heeft, dat hij die face-to-face met jou en mij wil delen. Even kijken of ik niet vooruit loop. Ja. Waarom komt God? God komt omdat ik sterf in mijn zonde. God komt omdat ik ziek ben, worstel met mijn leven. God komt omdat ik hulp nodig heb in wat ik doe. En omdat ik onderwijs en correctie nodig heb om mijn leven juist in te richten. Maar zelfs die dingen is niet zijn eerste plan. Zijn grootste plan is: Henk, ik wil mijn liefde met je delen. En dan nog wel zo dat we oog in oog met elkaar staan. Wie ben jij dat God bij jou op visite komt? Wie ben jij dat God jou opzoekt? Ik zou heel graag willen dat je daar even een minuutje over stil bent. Gewoon eens over nadenken. Kijk eens in de spiegel van je hart. En waarom zou God bij jou op visite komen? En kan je dan wat verder kijken dan van: wow, ben toch wel de moeite waard. Vanmorgen in de spiegel gekeken. Ik heb me goed opgemaakt. Wie ben ik dat God van mij houdt? En het enige antwoord is: je bent geschapen naar zijn beeld. Je bent deel van hem. En daarom houdt hij van je. Maar wie ben jij dan dat God nog steeds van je houdt? Want wat maak jij ervan? En dat laat je zien dat God ontzettend veel van ons houdt. Dat hij die stap wil doen. Want God had kunnen komen en had kunnen zeggen van: ja, ik doe een stap in nederigheid naar jullie toe, want dat is er wel voor nodig. Ik kan naar je toe komen, want je bent een beetje hulpeloos. Ik kan naar je toe komen op een heel oppervlakkige manier, zoals mensen op de straat elkaar ontmoeten. Face-to-face, gelijk onder elkaar. Maar in feite niet meer dan twee spelende kinderen die elkaar ontmoeten en morgen zijn ze elkaar weer kwijt. Dat is niet de ontmoeting die God wil. God wil ook niet komen als een rechter. En al helemaal niet van inimine mutter, jij mag er wel in en jij mag er niet in. Dat is wel een beeld waar veel mensen mee lopen. Hij komt niet als een politieagent. Hij komt ook niet even casual bij je binnen. Het laatste wat hij wil is ook niet dat hij wil komen om zijn vracht ellende op jou te dumpen. Lieve Henk, kijk eens wat jij mij aangedaan hebt. Je hebt me zo vaak in de steek gelaten. Er zijn zoveel dagen voorbij gegaan dat je niet eens aan me dacht. Henk, luister eens eventjes naar wat ik jou te vertellen heb over waarin jij tekortgeschoten bent in je liefde naar mij toe. Hij zou alle reden hebben om dat te kunnen zeggen. En dan denk ik dat hij een aardig vrachtwagentje vol krijgt bij mij. Er is wat bij de Oosterkapel staat nog weinig bij, toch of niet? Dus God kiest er niet voor om even oppervlakkig langs te komen. Hij kiest er ook niet voor om als rechter te komen. Hij kiest er ook niet voor om zijn probleem op jou te dumpen. Hij kiest ervoor om zijn hart met jou te delen. En dat zeker niet vanuit de hoogte, als een directeur, maar face-to-face. Het probleem een beetje is dat wij daar wat moeite mee hebben. Als God moet kiezen, kan hij niet voor die drie kiezen, want dan komt hij nooit tot dat hart. Hoe kan God nu, die hoog op zijn troon zit, bij die mensen komen en laten zien dat hij even wat anders is dan het beeld wat wij ervan maken? En dan heeft hij maar één oplossing. Hij kan niet komen als een gemakshalve of een oppervlakkige verschijning. Iets wat er nu is en morgen niet meer. Hij kan ook niet komen als een rechter, want dat maakt ons maar bevende onderdanen. En hij kan zeker niet komen met zijn ellende op ons te dumpen. Daar kiest hij niet voor. Hij kiest voor dat. En dan kiest hij ervoor om gelijk met ons te worden. Eén van ons. Immanuel. Sterker nog, Hij kiest ervoor om zelf mens te worden. Nou, daar wil ik nog een tijdje op doorgaan, even. Want dat levert wat problemen op. Als ik me ga identificeren met iemand anders, als ik een gelijke van een ander wil worden, dan moet ik namelijk wat doen. Even kijken of ik vooruit loop. Ja. Als ik de gelijke van die twee personen wil worden, moet ik sowieso uit mijn ivoren torentje komen. Maar nog wel wat meer. Ik zal je een voorbeeld geven. Jaren geleden was ik in Turkije bij Isan op visite. Die heeft twee kleine dochtertjes. Eentje is heel outgoing. Dus die gaat wel met je praten. En als klein kind van een jaar of vier ga je dan wil je communiceren. Maar ik spreek natuurlijk geen woord Turks. En daar zit je dan als man, toen van in de 50, met zo'n klein kind. En de enige manier voor mij om met dat kleine kind te gaan communiceren is in die wereld van dat kleine kind te stappen. Ik weet nog wel dat ze een theesetje had en dat ik haar liet merken van ik wil ook een kopje thee. En dan gingen ze met dat spelletje, theekopje, zogenaamd vullen met thee. En nou, ik kreeg dus ook chai. En ik deed zo om lekker. En dat kind ging er helemaal aan op. Nou, toen kreeg ik weer een kopje thee. En toen deed ik dit. En ik deed net of ik spuugde. Waarop zij keihard riep van, sinds wanneer doen wij dat in dit huis, spugen op de grond? Je hoorde gelijk de moeder dus, hè? Prachtig. Maar het kind ging helemaal op in het spel. Om maar één reden, dat ik in haar spel opging. Nou, is wat God doet, geen spelletje. God is wat serieuzer. God zegt, oké, ik wil met jou als gelijke communiceren. Ik wil mijn liefde met jou delen, zodat jij ook werkelijk begrijpt dat ik die liefde met je deel. En dan hebben wij een groot probleem met God. Want alle theologieboeken beginnen namelijk met God is alwetend. God is almachtig. God is alomtegenwoordig. God is eeuwig. Als hij spreekt, hebben we net gezongen, rolt de donder. Een groot vuur. Het zijn beelden die wij van God vasthouden. Dus God heeft een probleem. Want zolang wij zo naar God kijken, is er van gelijkheid weinig sprake, toch? Dus God moet wat doen. Want al die dingen zijn wel degelijk waar van hem. Dus wat doet God? God zegt, weet je wat? Om bij jou te komen, leg ik mijn alwetendheid af. Ik zorg dat ik een gelijke ben van jou, die net zo afhankelijk van de stem van de Heilige Geest is als jij zelf. Dus op de dag dat ik bij jou op bezoek kom, weiger ik de alwetende te zijn. Maar ben ik gewoon jouw gelijke. Op de dag dat ik bij jou bezoek kom, weiger ik de almachtige te zijn. En ben ik net zo afhankelijk van de genade van God als dat jij dat bent. En zo kwam Jezus bij ons. De ene keer genas die mensen, de andere keer niet. De ene keer moest hij huilen om mensen omdat er niks gebeurde. De andere keer gebeurde er van alles. Hij was precies zoals wij. Zijn alomtegenwoordigheid heft hij op. Doordat hij maar op één plek kon zijn. Gewoon omdat hij maar twee benen had. Geen wonderen die Filippus meemaakte, maakte Jezus mee. Hij was maar op één plek. Sterker nog, hij werd slechts geroepen tot Israël. En hij gaf zijn eeuwigheid op. Hij werd een mens die maar 33 jaar geleefd heeft. Om maar één reden, zodat jij en ik hem leren kennen. En dus ook met hem kunnen optrekken. Dus God kiest ervoor zijn alwetendheid op te geven. Zijn almacht op te geven. Zijn alomtegenwoordigheid op te geven en zijn eeuwigheid. God die volledig mens wordt. Even nadenken. Stel dat wij 2000 jaar geleden geleefd hadden. Kan je even voorstellen dat we zitten in de synagoge van Nazareth. En Jezus is 28. Het is nog niet bekend dat hij de Messias is. Dan zou hij bij ons in het zaaltje gezeten hebben. Hé, Jezus, heb je nog leuke stoelen gemaakt? Nou, ik heb wel een paar blaren op mijn handen, weet je wel. En we zouden hem hoogstwaarschijnlijk een leuke vent vinden, toch? Misschien wel niet. Misschien ben jij wel een concurrent van hem. En vind je dat hij mooiere stoelen maakt dan jij en heb je een pesttekel aan hem. Misschien ben jij wel het beste jongetje in de synagogeklas, maar ontdek je dat Jezus het altijd beter weet. En het geheim van Jezus is dat hij dat ergens anders vandaan haalt dan van de rabbies om zich heen. Moet er ook een raar iets geweest zijn. Jezus leren kennen als een van ons. Want voor je het weet zeggen we tegen deze woorden van ja, dat weet ik allemaal wel. Maar leef je ook zo dat je weet van hij is gewoon net zoals ik. Jezus die volledig mens wordt, maar toch uit God geboren is. Hij werd mens zoals jij en ik en stapte in onze zonde. Werd daar zelfs deel van onze zonde, maar zondigde zelf niet. Dus let goed op wat ik zeg. Heel vaak denken mensen, Jezus werd wel deel in de wereld, maar hij zondigde niet. Een soort hele heilige man. Nee, hij werd gewoon één van ons. En hij stapte midden in onze zonde, werd er onderdeel van. Heeft ook wel zijn verkoudheid gehad of wat dan ook. Maar hij zondigde zelf niet. Maar had er wel mee te maken. Hij is in alle dingen net zo verleid zoals jij en ik. Ook hij kende ziekte. Ook hij werd moe na een dag lopen. Ook hij kende de binding met zijn moeder. Ook hij heeft zijn aardse vader moeten verliezen. Ook hij kende miskenning en afwijzing van de religie. En dan nog wel het meeste in zijn eigen dorp. Hij werd een mens, één van ons. En niet alleen doet God een stap van nederigheid door bij ons te komen, hij gaat zelfs nog een stapje verder. Dan wordt Jezus ook nog eens een keer een baby. Hoe kwetsbaar kan je worden? Even terugfilmen. God kiest ervoor om jou en mij te ontmoeten op gelijk niveau. Wat is er op tegen voor God om te zeggen, oké, ik ga die mensen bezoeken, maar dan kom ik wel als 33-jarige gelijk binnen. En wie zijn wij om te zeggen, dat mag niet. Nee, het kerstverhaal is anders. Had het toch kunnen doen? Sterker nog, had als 50-jarige binnenkomen, als 63-jarige. Weet je wel? Ik weet alles. Hij kiest ervoor om als baby te komen, als meest kwetsbare mens ter wereld, is een baby. En dan kiest hij er ook nog eens voor onder de minste omstandigheden in deze wereld te komen. En hij kiest er ook nog eens voor dat hij als onwettig gezien wordt. Als een bastaard. Hij kiest ervoor zo nederig te komen dat jij en ik kunnen zeggen, wie is dat nou? Hij werd baby, de kwetsbaarste van de mensen. Hij koos ook nog eens voor een eenvoudig gezin. Hij nam de smaad van een buitenechtelijke zwangerschap. Hij kwam tijdens een gruwelijke bezetting. En hij werd geboren op de meest armoedige plaats. Hoe ver kun je gaan met je identificatie? En waarom doet God dat? Dat is maar één vraag. Waarom komt God zo op aarde onze bezoeken? En er is maar één antwoord op. Dat is liefde. Dat is pas liefde. Dat je je zo identificeert met datgene wat je lief hebt, dat je oog in oog je hart met die ander kan delen. God houdt van jou. En hij heeft er alles voor over om de relatie met jou weer goed te krijgen. Jij en ik hebben gefaald. En eigenlijk zou God ons mogen afwijzen. Wij wilden niet, maar hij blijft komen. Ieder jaar opnieuw. Iedere dag opnieuw. Steeds weer opnieuw. Drukt hij op de bel. Ik kom op bezoek. Ben jij klaar om mij te ontvangen? En hij komt en identificeert zich met jou. En hij komt naast je staan om maar één ding te bereiken. Dat is verzoening brengen, zodat hij zijn liefde met jou kan delen. Ook al heb ik niets fouts gedaan, zegt God, zegt Jezus, toch kom ik naar jou toe en ik ben bereid alles te betalen wat nodig is om onze relatie te herstellen. Dat heet liefde en dat heet genade. Ik wou eens afsluiten. Hoe kijk jij nu naar kerst? Over een paar dagen is het kerst. Is de kerststol in huis? Is de kerstboom versierd? Allemaal goede dingen om te doen. Maar ben je klaar voor een bezoek? En mag Jezus bij jou op bezoek komen? En mag hij zich identificeren met jouw leven? Mag hij op dat niveau komen? En zeg niet te snel, ja, natuurlijk. Want het is soms toch wel makkelijker een beetje gemakzuchtig met hem om te gaan. Casual. Even op straat gedag zeggen. Het is zelfs makkelijker hem als een rechter te zien. Want dan ben jij toch maar de veroordeelde of vrijgesprokene. En het is zelfs niet erg om hem zijn ellende op jou te laten dumpen. Het is een stuk moeilijker hem als je gelijke te zien. En dan je hart open te zetten voor die liefde. Een liefde die jou als gelijke wil zien. Die dus ook alles kan tegen je zeggen wat precies op jouw niveautje zit. Dus mijn vraag is, hoe kijk jij naar kerst? En kunnen we die vraag eens anders stellen? Wie ben ik? Wie ben ik dat u bij mij op bezoek komt en naar mij omkijkt? Als ik die vraag naar mezelf stel, dan heb ik niet zoveel antwoorden meer. Dat raakt mij enorm diep. En dan baal ik een beetje van mezelf. Hebben jullie dat ook? Als ik hierover nadenk, dan denk ik, oh shit. Dan gaan we weer. Want ik ben wel bezig met die kerstboom, wel bezig met die cadeautjes, wel bezig met mij en ik en mezelf. En ik verlang ernaar om dit weekend, of deze komende dagen, eens een paar keer helemaal stil te zijn. En te zeggen, Jezus, dit verbaast me. Dat u bij mij op bezoek komt en dat u als een gelijke met me wilt praten. En dat we van hart tot hart. Dat we in de liefde bij elkaar komen. Maakt me zelfs een beetje bang. Want dat betekent dat ik de dingen in mijn hart wel even open moet gaan zetten. Hoe kijk jij daarnaar? Niet alleen maar kerst 2000 jaar geleden, maar ook kerst vandaag. En kan je met mij bewust zeggen, Jezus, deze kerst verwacht ik u. Ik verwacht dat u op bezoek komt. Ik verwacht dat u op bezoek komt in mijn gezin. Als vader. Ik verwacht dat u in me op bezoek komt als man van Joke. Praat maar tegen me. Ik weet wel wat hij dan gaat zeggen. Heer, ik verwacht u dat u binnenkomt in het proces van stoppen met voorgangerschap. Heer, ik wil dat u op bezoek komt in het proces van een hele nieuwe start voor de gemeente. Kom er in mijn hart. En ik wil die liefde daarin zien. En dat roept bij mij verschillende emoties op. Ik weet niet wat het bij jou oproept. Maar ik heb wel een diep verlangen. Die Jezus die zich zo identificeert met mij, die wil ik wel ontmoeten. En wie ben ik? Dat die genade en die liefde mij deelvalt. Daar kan ik alleen maar verbazing naar kijken en verwondering. Jullie ook? Hoe sla ik je nou zoiets af, hè? Ik zou het fijn vinden om je even stilte te geven, zodat je eigen gebed tot Jezus kan richten. Dus misschien kunnen we dat doen. Gewoon even een minuut. Wat zou jij nou tegen Jezus willen zeggen als je deze studie gevolgd hebt? En wat zeg jij? Misschien zeg je hetzelfde als die psalmist. Alle mensen. Wie zijn wij dat God ons op bezoek komt? Wie ben ik dat God naar ons omkijkt? Zullen we daar een minuut stil voor zijn? Dat je er even over nadenkt. Zullen we gaan staan, laten we elkaar een hand geven. En dan wil ik het een niveautje verder trekken. En dat is niet wie ben ik, maar wie zijn wij dat God bij ons op visite komt. Wie zijn wij als Church on the Way, als families? Mooi met al die commitments, hè? Ik en mijn huis, we zullen de Heer dienen. En de Heer zegt dan natuurlijk, oh geweldig. Maar nou, hij komt op bezoek bij ons, ook als Church on the Way, ook bij jou als familie. Hemelse Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, wat een ontzettend wonder is dat, dat u ervoor kiest om bij ons op bezoek te komen. Bij ons als individuen, waar we net over hebben nagedacht, bij ons als gezinnen en bij ons als kerk, als Church on the Way. En u doet dat, Vader, door u volledig met ons te identificeren, door uw woord kind te laten worden. Jezus, een gelijke van ons. Zelfs dat is niet eens waar. Nog minder. Jezus, u lijkt wel de minste onder ons. Tegelijkertijd bent u de grootste. En dat we u mogen leren kennen, face to face, van aangezicht tot aangezicht, als een gelijke. Heer, dat wijven we zo simpel weg. Zo gauw gaat het om onze plannen. Maar u komt om uw liefde met ons te delen. Om ons deelgenoot te maken van de liefde die er is tussen u en de Vader door de Heilige Geest. Heilige Geest, ik bid dat u in ieder van ons dat werk doet. Dat het ons niet gaat om de gave, maar om de gever. En om de liefde die er is, zodat we in die liefde met elkaar mogen optrekken. En iets van uw koninkrijk in deze wereld mogen laten zien. Heer Jezus, als we zo kerst tegemoet gaan, willen we tegen u zeggen, wees welkom. We zijn er klaar voor om u op bezoek te krijgen. En ik bid dat in de komende dagen u ons momenten geeft dat we dat bezoek mogen gedenken. Heer, dat we kunnen nadenken over wie zijn wij dat u ons bezoekt. Dat u ons naar ons omziet. Dat we zelf ook dat mogen omdraaien, Heer, maar willen even stilstaan. En naar u omzien. En u ontmoeten. Laat zo deze kerst een kerst zijn die vol is van een ontmoeting met u. Voor ieder van ons. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.